Ja, Heer Jezus, dank u dat u wat u gedaan hebt voor ons. Dank u, Heer, dat u het aangename jaar de scheer nog steeds in uw hand houdt. Dat in ieder die tot u komt, Heer, met een zondig hart een vergeving vraagt. Dat gij mag weten dat een kind van u mag worden. Dat hij ook eeuwig leven mag hebben. Dank voor alles wat u doet en gedaan hebt. Dat u het volbracht hebt op dat kruis.
Toen ik vorige week het onderwerp van de prediking doorkreeg, heb ik de gewoonte om daar altijd zelf op voorhand ook een beetje te gaan nadenken daarover. En ik vond een hele mooie tekst die eigenlijk aansluit bij het thema van de prediking. En dat gaat over vertrouwen op God. En ik wil deze tekst toch eventjes met jullie delen. Deze staat in Jeremia 17, vers 7 tot 8. En hier eventjes, want met mijn bril vergeten, ik ga even moeten zoeken. Dank u wel, Christine. Dat gaat beter zien. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. En nu wil ik graag ter voorbereiding van de prediking Psalm 3 voorlezen voor jullie. Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan, velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Sta op, Heer, en red mij, God. Sla mijn vijanden in het gezicht. Breek de tanden van de wettelozen. Bij u, Heer, is redding. Uw zegen rust op uw volk. Ik wil graag Dimitri uitnodigen voor de prediking.
Goedemorgen iedereen. Het is mijn eerste keer dat ik hier ben, dus velen zullen me niet kennen, maar sommigen, ik heb al enkel bekenden gezegd, geen zin. Mijn naam is Dimitri. Maar ik vind dat het genoeg is, want we zijn hier vanmorgen om in het woord te duiken. En ik ben niet belangrijk, het is het woord dat belangrijk is. Laten we daarom eerst nog bidden, voordat we in die psalm gaan verdiepen. Heere God, dank u wel dat we deze morgen hier samen zijn. Dat u al hebben mogen aanbidden, Heere. Ook om mogen samen het brood en de wijn delen. Dat wij samen als broeders en zusters één zijn in u, Heere. Dat wij mogen weten wat u gedaan hebt voor ons. Dat wij mogen herdenken en blijven aandenken ook. Wat u aan het kruis gedaan hebt, kan niemand anders voor ons doen. Heer God, dan ben ik heel dankbaar dat we op deze morgen vrij uw woord mogen spreken. U wilt ons ook helpen, Heere, om in deze moeilijke tijden, om alle problemen die rondom ons gaan, Heere, dat deze morgen misschien een wat versterking kan worden voor die problemen, die zorgen. Maar ook, Heere, sta ons daarbij vooral. In Jezus' naam. Amen. Zoals we hebben al gelezen in Psalm 3. Dus hebben we al gezien dat David grote problemen heeft. Waar hij echt luid op aan het roepen is naar de Heer. Hij wordt achtervolgd door zijn eigen zoon, Absalom. Zijn eigen zoon wil hem dood. En het lijkt alsof ook iedereen tegen hem is. Je zou je al voor minder alleen voelen, als je in zijn plaats zou zijn. Maar voelen wij ons soms ook niet alleen? En hebben we soms ook niet het gevoel dat alles en iedereen tegen ons is? En dat leven precies gevuld is met tegenslagen, verdriet en pijn. Het is dan onmoeilijk om positief te zijn en nog verder te doen. Dat zien we maar altijd in de wereld. In het nieuws horen we regelmatig over depressie en zelfmoordneigingen. 1 op de 4 mensen in België heeft regelmatig te kampen met depressie. Vlaanderen heeft zelfs de hoogste misdaadcijfers van Europa. Iedere dag plegen 3 mensen zelfmoord. En na het verkeer is zelfmoord zelfs de 2e doodsoorzaak voor jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Hoe komt het dat zoveel mensen het leven niet meer zitten? Ook zoveel jonge mensen. Dat ze opgehouden met te vechten voor een oplossing voor die problemen. Ik zelf heb ook regelmatig te maken had met depressies. Er zijn momenten geweest dat me niets nog interesseerde. En het liefste dat ik wel was weggaan van deze wereld. Waarom nog leven als het leven toch niet leuk is? Als het leven vol is van pijn en verdriet. Als je niet tevreden bent met jezelf. En dat je ook veel hoort van anderen soms. En dat je zegt, ik had liever nooit geboren geweest. Waarom moeten al die problemen en al die tegenslagen op onze weg komen? Wat is daar nu het nut van? Natuurlijk, ja, in het leven hebben we ook goede momenten. Maar ik weet niet allemaal zoals ik ben, maar ik onthoud meer de negatieve ervaringen dan de positieve ervaringen. En dan hadden we wel meer mensen ook zo werken. Het is ook het meeste dat we het meest onthouden. Maar de vraag is wel, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de tegenslagen? Wat doet u als het leven er vol van is? Wanneer je je zorgen maakt of angstig bent, wanneer het lijkt alsof iedereen tegen je is. En wanneer het zelfs lijkt dat God tegen je is. Wanneer alles wat je doet niet lukt. En tegenslag na tegenslag na tegenslag op je weg komt. Geef je het op? En stop je met proberen? Of blijf je volharden en vertrouwen dat er beterschap komt? Het verhaal van een buikboot die begon te zinken, maar hij geraakt was door een andere boot. Wat men ook probeerde doen om de mensen te redden die aan het verdrinken. De boot is aan het zinken, de duikboot was aan het zinken. Maar ze vrezen ervoor dat ze niet op tijd gingen zijn om die mensen eruit te halen. Uren aan een stuk zochten de reddingswerkers naar de boot. En op naar leven. En plots horen ze op de sonar een getik. Ze ontdekken dat getik morsecode is. En ze horen dat de zegt de volgende vraag stelt. Is er nog hoop? Is er nog hoop als alles tegenslaat? Is er nog hoop wanneer we pijn, verdriet en ziekte moeten verduren? Is er nog hoop dat alles beter wordt? Is er nog hoop? En ik wil vanmorgen duidelijk antwoorden op deze vraag met ja. Ja, er is nog hoop. Het leven is vol van tegenslagen en moeilijkheden. Maar er is hoop. Daarom moeten we de moed niet verliezen wanneer alles tegenslaat. We moeten erop vertrouwen dat God zal helpen. Dat Hij er is voor jou. Maar ik weet, het is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want we kunnen soms zo diep zitten dat we het niet meer kunnen. Maar mijn doel is deze morgen dan ook om jullie te overtuigen dat God te vertrouwen is. Dat Hij onze hoop en verlosser is. Maar ook om te tonen hoe je kan leren hem te vertrouwen en daarin te groeien. Ook ik moet steeds opnieuw leren hem te vertrouwen in alle situaties. En hem steeds vasthouden. En niet verzwakken wanneer alles tegenslaat. Laten we daarom kijken naar David. Hij was de grote koning. Een man naar Gods hart. En gezegend door God. Maar dat betekende niet dat hij geen tegenslagen te verwerken had. Saul heeft lang geprobeerd David te vermoorden. Waardoor hij moest vluchten voor zijn leven. Zijn beste vriend Jonathan, de zoon van Saul, werd vermoord. Zijn eerste kind met Bathsheba stierf als straf voor zijn zonde van overspel en moord. Een zoon van hem wordt vermoord door een andere zoon. David verraadt dan die zoon, maar na een tijd komt diezelfde zoon in opstand tegen zijn vader, waardoor hij terug moest vluchten, waarover hij in deze psalm spreken. Zijn leven bestond voor een groot deel uit het vluchten voor anderen. En nu werd hij door zijn eigen zoon verraden en opgejaagd, waardoor zijn leven terug in gevaar was. De ene dreiging na de andere. Hij had alle reden om de moed te verliezen als je al die dingen ziet. Dat brengt ons dan ook bij de tekst van vanmorgen. In vers 1 staat er, een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Hoe erg is het niet dat je voor je eigen zoon moet vluchten? Dat je eigen kind je dood wilt. Maar hoeveel gebeurt er niet dat mensen die het dichtst bij ons staan, zijn beste vrienden, familie misschien ook, die ons soms de meeste pijn en verdriet aandoen. Het deed David ook heel veel verdriet. Al wenend vluchtte hij op zijn blote voeten weg. Maar hij vluchtte niet enkel voor zijn zoon. Maar die zoon zorgde ervoor dat velen in opstand kwamen tegen hem. David zegt in vers 2, Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. In 2 Samuel hoofdstuk 15 kunnen we lezen dat de opstand tegen David sterk werd. En dat iedereen in Israël, achter Absalom, Davids zoon stond. Dit was geen kleine opstand. De kans dat David gedood zou worden, was zeer groot. De mensen zeiden van hem, wat we in vers 3 hadden kunnen lezen, dat hij geen heil heeft bij God. Er was zelfs iemand tijdens zijn vlucht die hem daar constant zat te wezen, op te wijzen. Dat hij alles kwijt is. Iemand van de familie van de vorige koning Saul smeet steeds met stenen naar hem en vervloekte David. En David liet hem toe dat te doen. Door deze grote opstand tegen David, waarvoor hij moest vluchten, waren de mensen ervan overtuigd dat God hem verlaten had. Niemand zou David nog kunnen redden nu. David is uitgeput, in grote nood en omringd door grote tegenslagen. Hij verdrinkt bij wijze van spreken in de zorgen. David had alle reden om te geloven dat God hem verlaten heeft door wat er gebeurt. Maar wat zegt David, terwijl hij het allemaal te verduren krijgt? U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Dat vers maakt echt heel duidelijk dat David zijn vertrouwen in God niet verloren had. Hoe diep hij ook in de problemen zit, hij blijft vertrouwen en geloven in God. U bent mijn schild, God. Wat een vertrouwen. Zouden wij hetzelfde kunnen zeggen als we in zijn omstandigheden zouden zijn? David had niets meer. Zijn eigen zoon en zijn volk wilden hem dood. En toch vertrouwt hij op God door te zeggen dat hij een schild is. Dat God zijn bescherming is. We zien ook wellicht verwezen naar de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Daarin staat dat we het schild van geloof moeten dragen. Waarom? Omdat we zo alle aanvallen van onze tegenstanders kunnen tegenhouden. Geloof en vertrouwen in God is heel belangrijk om te kunnen weerstaan aan alle tegenslagen in ons leven. Gelooft u dat God je beschermt door je leven, door alles heen? Maar waarom vertrouwde en geloofde hij zo aan God? David vervolgt. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. David door alle moeilijkheden heen bleef contact houden met God. Hij riep tot de Heere en was ervan overtuigd dat God hem zou verhoren. En ons gebed is het ook belangrijk om erop te vertrouwen en te geloven dat God zal antwoorden en de oplossing zal brengen. Ook wanneer we dat niet direct zien. En met de heilige berg wordt naar de troon van God verwezen. En we weten dat Jezus aan de rechterkant van Gods troon zit. Dat vertrouwen in God is zo groot dat David geen problemen had om te kunnen slapen, hoewel ieder moment gedood kon worden. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Hoeveel slapeloze nachten hebben wij niet wanneer we ons zorgen maken? Hoe lang duurt het niet voordat we bidden tot God wanneer het moeilijk gaat? We proberen zoveel zelf op te lossen, zoveel zelf in onze eigen handen te houden, zonder naar God te komen en te vertrouwen dat Hij zal voorzien. David kon slapen, want hij weet dat God hem ondersteunt en dat God er is voor hem. Zijn vertrouwen is zo groot dat hij zelfs niet meer bang is. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Hoewel zijn tegenstander met zoveel zijn, vreest David niet. Ik zou heel bang zijn in zijn plaats. Ik zou mijn vertrouwen wel op God leggen, maar ik zou liegen als ik zei dat ik niet angstig zou zijn. Maar toch, als we beseffen dat God alle macht heeft, dat hij alles in zijn handen heeft, hoeven we toch niet meer bang te zijn. Als we dat werkelijk diep zouden beseffen, zouden we geen angst meer hebben. David werd omsingeld door tienduizenden van het volk. Het doet me wel denken aan een gebeurtenis van Elisa, de opvolger van Elia. In 2 Koningen, hoofdstuk 6, staat er dat Elisa omsingeld werd door een heel groot leger. Zijn knecht werd bang en zei, ach mijn heer, wat moeten we nu doen? Waarop Elisa zei, wees niet bang, want zij die bij ons zijn, zijn met meer dan hen. Die knecht moet rond zich gekeken hebben en zeggen van, kom dan nu? Waar zijn die van ons dan? Want ik zie niemand. Zijn knecht bleef dus bang. Maar toen bad Elisa tot de heer en zei, heer, open zijn ogen. En plots ziet zijn knecht dat de plaats waar ze omsingeld waren, omringd was met paarden en strijdwagens van vuur, om hen te beschermen. God beschermt ons. Laten we dat niet vergeten. We hoeven niet bang te zijn, wat er ook gebeurt. Laat ons vertrouwen op God. Want wat kan een mens of omstandigheden ons doen, als wij God aan onze kant hebben? Niets. We hoeven niet meer bang te zijn. In het volgende vers zegt David, sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Hoewel hij nog altijd aan het vluchten is, gelooft David dat God zijn vijanden nu al overwonnen heeft, omdat God met hem is. Hij is ervan overtuigd dat God hem zal verlossen. Daarom zegt hij ook in vers 9, het heil is van de Heere, uw zegen is over uw volk. Gods zegen is over zijn volk. Je kunt zeggen, ja, dit volk wil de koning David doden, maar zijn volk zijn zij die werkelijk tot de Heere behoren en hem willen dienen. Door het offer van Jezus aan het kruis zijn wij een deel van zijn volk geworden. Hij heeft ons verlossing van zonde en dood gebracht. Daarom mogen wij ervan verzekerd zijn dat wij het zijn zegen ook voor ons is. Dat hij ons nabij zal staan, wat er ook gebeurt. Misschien heb je al opgemerkt, maar ik heb een wat raar woordje op de PowerPoint gezet. Dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor de vertaling van heil. Dat ook redding en verlossing kan betekenen. Maar als we dit woord lezen in het Hebreeuws staat, in het Hebreeuws lezen we Yeshua. Iedereen die in Yeshua, Jezus Christus, onze redder gelooft, heeft het eeuwige leven. Zijn dood heeft ervoor gezorgd dat we gered zijn. Halleluja. God voorziet. David vertrouwde volledig op God. En God heeft zijn vertrouwen in hem niet geschonden. Hij heeft hem geholpen. Hoewel de meerderheid van het volk tegen hem was, heeft David de strijd gewonnen. En kon hij terugkeren naar zijn troon in Jeruzalem. We hebben soms het gevoel dat het onmogelijk is om uit bepaalde situaties te komen. Maar met God is niets onmogelijk. Dat zien we hier ook. Daar moeten we geloven en vertrouwen dat God ons zal verhoren en zal beschermen als wij tot hem bidden en roepen. Maar waarom moeten wij dat geloven? In deze plaats, wat God geluisterd had naar Davids gebed, we zien al een voorbeeld. Hij heeft David beschermd, heeft kracht gegeven en al zijn tegenstanders overwonnen. Het Nieuwe Testament is ook duidelijk dat we ons geen zorgen hoeven te maken en dat we erop mogen vertrouwen dat God voor ons zorgt. Dat zien we in de bergreden, maar ook in 1 Petrus 5, vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat heeft koning David gedaan. En God heeft voorzien. God heeft ervoor gezorgd dat wij gered zijn van de zonde en van de dood. Als hij dat allemaal kan, waarom ons nog zorgen maken? Maar geloven we dat? Vertrouwen we erop dat hij het onmogelijke kan doen? Dat hij een oplossing kan brengen voor al onze problemen, klein en groot? Ik weet van mezelf dat ik hier heel regelmatig in faal. En ben daar ook soms ook kwaad voor op mezelf. Want er is helemaal geen reden om te twijfelen naar Gods trouw. Hij zorgt voor ons. God is te vertrouwen. Er is niemand anders dat werkelijk te vertrouwen is. Het is daarom nodig dat wij groeien in dat vertrouwen. In de eerste plaats kunnen wij groeien in vertrouwen door er eerst voor te kiezen hem te vertrouwen. Iedere dag opnieuw. En ieder probleem dat op onze weg komt. We moeten niet wachten tot we voelen dat we op hem kunnen vertrouwen. Maar we moeten er direct mee beginnen. Als je deze keuze niet maakt zoals David in deze psalm gedaan heeft, zal je geen rust kunnen vinden. Dat betekent natuurlijk niet dat al je zorgen zullen weggaan en er geen andere tegenslagen meer zijn. Maar als je vertrouwt op hem, zal het je steeds beter lukken om vol te houden. Wanneer we kiezen om hem te vertrouwen, zal ons leven ook gevuld zijn door gebed. En kunnen onze relatie met hem werken. Het is hetzelfde als je een hele goede vriend hebt, die klaar staat om je te helpen bij alles wat je kan, waar je alles kan tegenzeggen. Maar mensen kunnen niet alles verhelpen. Enkel God kan dat. Enkel God kan de grootste tegenslagen, het grootste verdriet wegwerken. Dus we moeten dus onophoudelijk bidden, wat er ook op onze weg komt. Bidden, met hem spreken, hulp vragen. Sta in het woord, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. We moeten ook kijken naar al onze zegeningen. Het is nog eentje later. We moeten kijken naar alle zegeningen en beloftes die God gegeven heeft in zijn woord. Daarover kunnen we hele preken vullen. Maar als God zegt dat hij iets zal doen, zal hij het ook doen. Heeft bijvoorbeeld het Joodse volk uit Egypte van de slavernij gered. En heeft ook ons van de dood gered. Maar we moeten ook kijken naar de zegeningen van God in ons eigen leven. En misschien van mensen rondom ons. Zoals ik eerder zei, het probleem is alleen dat we die zegeningen zo vlug vergeten, dat we die negatieve zaken meer onthouden. En als er iets positiefs gebeurt, dan denk ik dat het toeval is. Maar broeders en zusters, het bestaat niet zoals toeval. Dus iets dat je echt kan helpen om te groeien in vertrouwen. Zo bijvoorbeeld op te schrijven waar de Heer jou gezegend heeft. Niet alleen de grote, maar ook de kleine dingen. Bijvoorbeeld voor mijn studies moest ik enkele dagen per jaar naar Leuven. Maar een laatste les dat ik moest gaan, kon ik niet omdat ik naar het ziekenhuis moest. Het is maar 4 keer dat we les hebben, dus veel dagen hebben we niet om echt wat bij te leren daar in die lessen. Dus voor mij was het echt wel heel nadelig om het niet te kunnen doen. Dus ik was wel heel teleurgesteld van wat dat gebeurde. Maar een paar dagen na de les hoor ik dat het opgenomen is. En een week later kan ik het thuis op mijn luie stoel zien. Dus daarin heeft Gere weer gezegend, het probleem opgelost. Maar het ook financieel niet al te breed. En dit jaar was eigenlijk een van de laatste kansen voor mijn vrouw in de eerstkomende jaren om naar haar familie in Panama te gaan. We hebben er veel voor gebeden en gevraagd of dat er een oplossing zou kunnen komen, dat toch zou lukken. Want het is 7 jaar geleden. En als ze nog zou moeten wachten, zouden we nog 2 jaar langer moeten wachten voordat ze terug naar haar familie kan. Haar grootouders worden ook niet jonger op. Haar moeder heeft ook wat gezondheidsproblemen. Maar toch brengt de Heer dan een zegen erin. Zodat nu mijn vrouw nu in Panama is. Dus daar, de Heer zij geprezen terug. Dat hij daarvoor voorzien heeft. Ik heb mezelf jaren minder waardig gevoeld. Onder andere omdat ik geen middelbaar diploma had. Ik zat in beroeps. Ik ben in het 6e gestopt. Normaal moet je nog een 7e jaar doen. Wat ik niet heb meer zag zitten. Maar toch, het heeft mij altijd heel zwaar gelegen. Dat ik nooit mijn diploma behaald heb. Maar in de afgelopen jaren, sinds ik wel thuis zit met wat nek- en rugproblemen, heb ik mijn middelbaar diploma behaald. Heb ik nu afgelopen juni mijn diploma behaald voor protestantse godsdienst. En ben ik bezig met de studie voor theologie. Had je dat mij jaren geleden gezegd, en ik zeggen van, ja, ik geloof daar niks van. Maar God heeft terug voorzien daarin. Dat zijn eigenlijk enkele dingen waar ik dankbaar mag voor zijn. Kleine en grotere zegeningen. Maar allemaal afkomstig van God. Maar het is natuurlijk niet allemaal roze geur en maneschijn. Hè? Financieel hebben we het nou altijd niet makkelijk. En wanneer er iets goed gaat, denk dat bij velen zo is, dan gebeurt er wel altijd iets om dat wat te demperen, het geluk. Daarnaast zijn er ook gebeden van mij die niet uit te komen zijn. Of nog niet uit te komen zijn. Ik ben al 7 jaar thuis, na een nek- en rugoperatie. Ik Ik heb nog altijd dagelijks pijn, constant pijn. Dus dat blijft wel mij tegenhouden ook. En ook wel wat moeilijkheden brengen. Maar ik blijf bidden. Ik blijf hopen. En ik blijf vertrouwen dat God het goede zal gebruiken. Wat hij ook al gedaan heeft, zoals je al gehoord hebt, had ik misschien die studies toch niet gedaan. En ik weet, je gaat misschien niet genezen. Maar ik geloof er wel, ik vertrouw wel in dat hij ook zal zegenen daarin. Misschien op de manier dat wij het soms willen, maar God weet beter. Je zal zeker zegenen, door welke moeilijkheden ook. Maar ik zie ook uit naar wat nog zal komen. Want wanneer hij terugkomt, zal al mijn pijn, al mijn zorgen en verdriet weg zijn. Ons allemaal. Want God is getrouw. Hij zorgt voor ons. En hij wil het beste voor ons. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Daarom, broeders en zusters, verlies de moed niet wanneer alles tegenslaat. Vertrouw op hem, zoals koning David. Hij zal je gebed horen. Hij zal voor je zorgen. Vertrouw op hem, want hij is de enige die werkelijk te vertrouwen is. Hij is onze enige hoop. Hij is het die zijn enige zoon gestuurd heeft om ons te verlossen. Het grootste offer dat God kan brengen. Als hij te vertrouwen is voor onze redding, waarom zouden we hem dan niet vertrouwen in alle dingen die op onze weg komen in het leven? Goed en slecht. Laat me daar nogmaals de vraag stellen. Leeft u met vertrouwen in hem? Zo niet hoop ik dat vanmorgen misschien wat kan helpen om dat vertrouwen sterker te laten maken. Te laten groeien. En te laten vernieuwen ook door hem. Laat ons bidden. Heere God, geprezen zij je naam dat u onze almachtige God bent. Die alles in zijn handen heeft. Die ook wanneer wij lijden, verdriet en pijn doorgaan, Heer, doorstaan, Heer. Dat u daar ook aanwezig bent. Dat u ons helpt daarin. Dat u ons draagt. Dat u ons ook zegeningen geeft. Doorheen wat we ook moeten meemaken. Leer ons ook, Heer, om te zien naar die positieve kanten dat gebeuren. Die positieve dingen. Help ons, Heer, om daar ook kracht uit te putten. Maar vooral kracht te putten uit u, Heer. En uit uw woord. Waarin we ook kunnen lezen. Het is zoveel malen dat u gezegend hebt. Dat u voorzien hebt. Dat u geholpen hebt. En help ons leren, Heer. Om werkelijk te vertrouwen. Wie u bent. En wat u zal doen voor ons, Heer. Heer, geef ons die kracht. Heer, leid ons. Wij verwachten alles van u, Heer. En we weten, Heer, dat u zal beschermen. Vraag het u in uw machtige naam. Amen.
Dank u wel voor de prediking. Ik stond erbij stil toen dat Dimitri zei van dat we volhouden. Er staat in de laatste nieuwe opwekking CD, CD 41 geloof ik, staat er een liedje op, hou vol. Hou vol en laat niet af. En dat gaat mij ook dikwijls om vol te houden. Als het een keer wat moeilijker gaat. Dus dan heb ik de gewoonte, als iedereen de deur uit is, zet ik dat een keer goed vol een bak. En dan is dat een bemoediging. Om God op die manier groot te maken en toch bemoedigd te worden door wat er in dat lied staat. Ik wil dat gewoon een keer mee. We gaan samen het slotlied zingen. Dat mag allemaal recht staan. En dat is Laat de vlam weer branden. Met een Ik wil u de week insturen met een zegen van Jabes, het gebed van Jabes eigenlijk. Wil ons toch overvloedig zegenen en ons gebied vergroten. Laat uw hand met ons zijn. Weer van ons het kwade, zodat ons geen smart treft. Gezegende zondag allemaal.